We slaan vanmiddag Gods woord open in het Matthäus-evangelie en we lezen daaruit hoofdstuk 22, vers 1 tot en met 14. Matthäus 22, vers 1 tot en met vers 14.
En Jezus antwoordende sprak tot hen, wederom door gelijkenissen, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen, en ze wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zeg de genoden, zie, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Komt tot de bruiloft. Maar zij, zulks niet achtende, zijn heen gegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doodden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig. En zijn krijgsheren zendende heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zoveel als er gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen, vergaderden allen die zij vonden, bij de kwaden en goede. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed, en zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot die dienaars: Bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
We pakken de draadgemeente van de Heidelbergen weer op. We lezen daarom samen zondag 31, zondag 31 van de Heidelbergen Catechismus. Die zondag die stelt twee thema's aan de orde, aan de hand van de sleutelen van het koninkrijk, namelijk het thema van de verkondiging van het evangelie. Het volgende, dat is vraag en antwoord 85, is de christelijke ban. Ik wil die zondag twee keer bepreken, aan de hand van de gelijkenis die wij vanmiddag samen hebben gelezen. En ik lees daarom in deze dienst alleen vraag en antwoord 3 en 84. Daar lezen we het volgende. Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? Verkondiging van het heilige evangelie. En de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk door de gelovigen open gedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen alle en eniglijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigt en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Deze zondaggemeente wordt vanmiddag uitgelegd vanuit de gelijkenis die wij samen hebben gelezen. Dat is de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Het thema waaronder deze gelijkenis en deze zondag wordt verkondigd is een geopende deur tot de bruiloftzaal. Een geopende deur tot de bruiloftzaal. Twee lijnen vanuit de gelijkenis en daarachter vanuit zondag 31... Die deur, die geopende deur, wordt allereerst dichtgegooid door de gasten. De tweede lijn, die dichtgegooide deur, wordt opnieuw geopend door de gastheer. Dichtgegooid door de gasten, opnieuw geopend door de gastheer. Wanneer wij vanmiddag gemeente ons zetten aan de voeten van de zaligmaker, dan treffen we de Heere Jezus aan in Jeruzalem, in het hart van Israël. De spanning is om te snijden. De vrijblijvendheid is de zaligmaker en zijn discipelen voorbij. Het is nu langzamerhand ook duidelijk wie hij is. Hij pretendeert, hij zegt Gods zoon te zijn. Het Sanhedrin heeft ook al zijn plannen klaar liggen, wachtend op het juiste moment om in te grijpen. En het volk vraagt zich nog af hoe lang het zal duren voordat Jezus uit Nazareth de troon van David zal beklimmen. Al die verschillende verwachtingen komen samen hier in het moment waarop wij de zaligmaker ontmoeten. En in die situatie klinkt de gelijkenis die wij vanmiddag samen hebben gelezen. De gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Een vader, een koning die een zoon, een troonopvolger heeft. En die op het punt staat om in het huwelijk te treden. De gasten worden uitgenodigd om te komen. Knechten worden erop uitgestuurd om hen op te halen. En één voor één weigeren ze in te gaan op de uitnodiging. Ze hebben daarvoor ook hun redenen, zo wordt duidelijk. Vers 5. De een heeft een akker gekocht, de ander heeft een koopmanschap. Of, zoals het ook wordt verteld door de evangelist Lucas, in een andere gelijkenis die de zaligmaker op een ander moment heeft verkondigd, maar wel veel overlap heeft met deze gelijkenis. De een heeft ook een vrouw getrouwd, de ander heeft ossen gekocht en gaat erop uit om die ossen te keuren wanneer ze gaan ploegen. In ieder geval, ze hebben allemaal zo hun redenen. Wij zouden vandaag de dag zeggen, ze hebben het allemaal druk met hun eigen leven. Deze mensen zeggen het gewoon dat ze druk hebben. Wij vandaag de dag doen dat iets anders. We houden het vaak in het algemene. Maar duidelijk is dat zowel wij alsof wij in zo'n situatie geen zin hebben om te komen. En dat is de eerste verbazing die de Heer Jezus wil oproepen bij zijn hoorders. Uitgenodigd worden op een koninklijke bruiloft, dat overkomt de meeste mensen niet in hun leven. En de mensen die daarvoor uitgenodigd worden om te komen, maken dat ook niet elk jaar mee. Er trouwt niet elk jaar een kind aan het hof van de koning. Je mag dat dus zien als een hoge eer. En het is ook nog iets wat jouw stand, jouw status in het leven van die dagen onderstreept. Het zijn niet de eerste, de beste gasten die uitgenodigd worden. Geen timmermannen, met alle respect. Boeren, vissers. Maar wanneer de koning erachter komt dat deze gast ook naar een herhaalde uitnodiging niet willen komen, stuurt hij zijn knechten erop uit om wraak te nemen. En dan vertelt de Heere Jezus ook in deze gelijkenis aan het slot van vers 7 dat ook hun stad wordt platgebrand. Met andere woorden, het zijn dus machtshebbers. Mensen van status, van aanzien, van roem, van eer. Die op hoge posities staan in het leven van die dag. Die worden uitgenodigd door de koning die net boven hun staat om te komen naar de koninklijke bruiloft. Nu voor ons gevoel ligt het alweer lang achter ons dat aan het Hof van Oranje een van de prinsen in het huwelijk trad. Maar ik denk wanneer wij dat zouden mee hebben gemaakt en je zou daar dan staan of je volgt dat op een afstand, dan zijn we niet alleen nieuwsgierig naar het koninklijke echtpaar, hoe die eruit zien, maar natuurlijk ook naar de gasten. Wie zijn er uitgenodigd? Hoe laten ze zich kleden? Koninklijke mensen van koninklijke komaf, prinsen en prinses, hoogwaardigheidsbekleders. Je ziet dat aan hun uitstraling, aan hun kleding. En tegelijkertijd blijven wij dan op afstand staan. Dit voltrekt zich eigenlijk in een andere wereld, zeggen we dan. Onbereikbaar voor ons, gewone burgers in Nederland. We staan er naar te kijken en op enig moment gaan de deuren dicht en de bruiloft zet zich binnen voort. Het is dus ook een eer om uitgenodigd te worden. En met de komst naar de koninklijke bruiloft vereer je ook de kroonprins die in het huwelijk treedt. Hij laat zich op de dag van zijn leven omringen door alle belangrijke mensen van die dag. Zijn vader heeft de gastenlijst mede met hem en zijn aanstaande vrouw opgesteld. Het is een eer om de gasten ook uit te nodigen, zoals het ook voor de gasten een eer is, zo ook zij hebben, iets anders dan, maar ook de dag van hun leven, om getuige te zijn van een koninklijke trouwerij, mee te mogen komen, ook in de koninklijke bruiloft, en deel te nemen aan het koninklijke feest. Als je de gelijkenis zo leest, dan zou je misschien kunnen afvragen, en ik ga daar wel even op in, dat er misschien sprake is van een dubbele afspraak. Dat overkomt ons, dat overkomt mij ook regelmatig. Dat je op één dag of op één moment een dubbele afspraak heeft gemaakt. En dat deze gasten, wanneer zij op een dag de knecht van de koning voor de deur zien verschijnen, om hun op te halen voor de koninklijke bruiloft, eigenlijk ook schrikken. Ze hadden geen rekening mee gehouden, het vergeten op de kalender te zetten. Ze hebben een afspraak voor die dag. Ze zijn misschien al weg. En staat deze knecht van de koning voor een gesloten deur. Taal nog teken hoort hij. Maar dat is niet waar. Daar is hier geen sprake van. Laten we maar even kijken naar de gelijkenis. Vers 3. Hij zendt zijn dienstknechten uit om de genoden te bruiloft te roepen. Dan staat hij de gasten tot de bruiloft uit te nodigen, maar de genodigden te roepen. Eigenlijk is dat hetzelfde als wat we in de achterliggende jaren ook weer onder ons zien opkomen. Dat wanneer een jong stelletje van plan is om in het huwelijk te treden, het helemaal niet zo vreemd is om twee verschillende kaarten te sturen. Een kaart met de opmerking save the date, hou de datum vast. En na een aantal weken of maanden volgt een officiële trouwkaart. Een officiële uitnodiging om dan en dan ook de bruiloft bij te wonen. Wel, dat is eigenlijk een heel oud gebruik wat weer onder het stof vandaan is gehaald. Wat ook gebruikelijk was in Jezus' dagen, vooral bij hoogwaardigheidsbekleders, om mensen twee keer uit te nodigen. Zodat ze ruim tijd van tevoren de nodiging binnenkregen en die dag ook konden reserveren in hun agenda. Stond dan aangekondigd en op de dag zelf kwam de knecht van de koning de gasten ophalen. Ze hoefden niet zelf in hun auto of in hun wagen te stappen en naar het paleis te gaan, maar ze werden opgehaald door een van de koninklijke knechten met een rijtuig van het koninklijke hof, zodat de mensen konden zien als die wagens voorbij gingen, en in dit geval misschien wel door de straten van Jeruzalem of een andere bekende plek, dat daar de gasten staan. En dan stel je voor dat je zelf zo'n gast bent en je zit in zo'n rijtuig. Alle ogen volgen je. Dat doet wat met ons. Wij mogen komen. En de anderen blijven buiten staan. Want dat is hier eigenlijk ook de bedoeling. De genodigden zijn ruimschoots van tevoren op de hoogte gesteld van de komst van de knechten van de koning. De koning gaat ervan uit dat zij hun datum hebben vastgelegd, de datum hebben vastgelegd. Het enige wat ze nog moeten doen is met hun mooiste kleren klaarstaan en de rest wordt door het koninklijke hof geregeld. Tot nu toe is het eigenlijk allemaal te volgen. Zij het dat het ons verbaast dat de genodigden niet willen komen. Maar de verbazing wordt alleen nog maar nog groter, gemeente, en ik zit nu even bij vers 4. Als de koning een verslag ontvangt van die knechten die met lege handen en lege rijtuigen terugkomen naar het koninklijke paleis en hun de opdracht geeft om nog een keer, dus voor de derde keer, naar de genodigden te gaan om hen uit te nodigen voor de koninklijke bruiloft. En wat dan eigenlijk nog meer verbaast, is niet dat de koning tegen die knechten zegt: vereer ons, of voel het een eer, om aanwezig te zijn bij de trouwerij, de trouwdag van mijn zoon. maar dat de nodiging van de koninklijke bruiloft afgestemd wordt op de behoeften van de gast. Geen woord over een bruiloft, geen woord over een bruidspaar, geen woord over het unieke moment. Dan mag ik het dus heel eenvoudig zeggen, gemeente, maar zo moeten we het wel lezen. De uitnodiging is eigenlijk heel plat. Kom, want er staat heerlijk eten op tafel. Maaltijd is bereid. Ossen en gemeste beesten zijn geslacht. Alle dingen, eten en drinken, zijn gereed. Met andere woorden, als je dan niet wil komen voor mijn zoon, en ook niet voor mij, kom dan in ieder geval voor het lekkere eten. Ik denk niet dat jij zo ver zou willen gaan. In het najaar, en ook in het komende voorjaar, zullen weer verschillende stelletjes in het midden van de gemeente in het huwelijk treden. Maar stel je nou eens voor dat één of meerdere van die gasten zou reageren. Als ze die komen. Waarom niet? Nou, omdat ze niet willen komen. Ze hebben wat belangrijkers te doen op die dag, zo laat je weten. Ik denk niet dat jij zal zeggen, kom dan niet voor mij. Maar kom dan in ieder geval voor het lekkere eten. Ik denk dat wij tegen elkaar zouden zeggen, en misschien ook wel tegen die gast, als je niet wilt, blijf dan maar thuis. En dat zouden de mensen in Jezus' dagen ook hebben gezegd. Maar in deze gelijkenis gaat het anders. Waarom vertelt de Heere Jezus deze gelijkenis op deze manier? Je krijgt langzaam maar zeker al luisterend gevoel, dit kan niet waar zijn. Dat mensen niet willen komen, dat gebeurt. Pijnlijk soms. Maar dat de gastheer zegt, als je dan niet voor mij komt, kom dan voor de maaltijd. Dat staat buiten de werkelijkheid, toch? En helemaal wat daarna gebeurt. Een deel gaat weg, vers 5. Een deel blijft, slaat de knechten in elkaar of slaat ze dood. Wie heeft ooit zo'n bruiloft meegemaakt? Die vraag zou je nu stellen. En als we aan Jezus' voeten zouden zitten in deze tijd, de tijd van de zaligmaker, dan zouden we dat ook gesteld hebben, die vraag. Wie heeft ooit zo'n bruiloft meegemaakt? Waarom vertelt de Heer Jezus eigenlijk deze gelijkenis? En wie bedoelt hij met die gast? Ik wil één uitleg, gemeente, even kort aan de orde stellen, omdat ik weet dat dat onder ons leeft. Waarom weet ik dat? Wel, dit hoofdstuk is ook een hoofdstuk dat elk jaar terugkomt op de belijdeniscategorisatie. En onze belijdeniscategorisanten moeten dan hier een bijbelstudie over maken. Nu gebeurt het regelmatig en dat komt niet door onze jonge mens, maar wel door de uitleg die ze soms gebruiken. Dat de gelijkenis als volgt wordt toegepast en uitgelegd. Kijk, die eerste groep van gasten die de zaligmaker afwijst, of God uiteindelijk afwijst, dat is het Joodse volk. En gelukkig laat de Heer het daar niet dan bij, zo gaat dan de uitleg verder. Hij stuurt opnieuw zijn knechten erop uit, voor de vierde keer en voor de vijfde keer. Gaat Israël voorbij en wendt zich tot de heidenen. En die geloven gelukkig wel. Nou, u hoort het aan mijn ondertoon, dat dat natuurlijk dwaasheid is. Er is geen mens op aarde die uit zichzelf sneller zal geloven dan zijn medemens. Daar is een godswonder voor nodig. Of u nu Jood of heiden bent. Laten we wegblijven, gemeente, bij die uitleg. Dat is een verkapte vervangingsleer. Wij in de plaats van Israël. Maar hoe moeten we deze gelijkenis dan wel uitleggen? Nu is het zo dat de gelijkenis nooit op zichzelf staat. Het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er is altijd een aanleiding waarom de Heer Jezus een gelijkenis gaat vertellen. En dat geldt ook voor deze gelijkenis. Die samen met de twee voorafgaande gelijkenis, een vader met twee zonen. En de gelijkenis van de boze wijngaardeniers één eenheid vormt. En kort voordat de zaligmaker die gelijkenis gaat vertellen, daar wil ik nu even met u naartoe. Vindt er iets plaats, een voorval? Het is de Heer Jezus die op dat moment aan het preken is. En onder de luisteraars, onder de hoorders, zijn ook de schriftgeleerden en de fariseeën. Het is de zaligmaker die op enig moment in zijn preek, in zijn onderwijs, onderbroken wordt door de overpriesters en de ouderlingen. Ik zit in vers 23 van hoofdstuk 21. En zij werpen hem de vraag voor de voeten, vers 23 van hoofdstuk 21, door wat macht, met wat voor gezag doet u deze dingen? Kijk, als ze die vraag hadden gesteld wanneer de Heer Jezus 3 jaar geleden voor het eerst een preek had gehouden in Nazareth of in Capernaum, wie bent u en wat is uw bevoegdheid, dan hadden we deze vraag kunnen plaatsen. Maar we zijn nu 3 jaar verder, vlak voordat de Heer Jezus gearresteerd wordt. En met alles wat hij verkondigd heeft en met alles wat hij gedaan heeft aan tekenen en wonderen in Israël, is het niet een gewone burger die naar de zaligmaker komt met die vraag, Heere, wie bent u eigenlijk? Maar zijn het de overpriesters en de ouderlingen van het volk? De kring waaruit Nicodemus kwam en tegen de zaligmaker zei, wij weten wie u bent. U bent de zoon van de Allerhoogste. Het zijn deze mensen die deze vraag stellen. En we kunnen dan ook begrijpen dat de Heer Jezus niet rechtstreeks een antwoord geeft op die vraag, maar een tegenvraag stelt. We lezen die maar even, vers 24. Jezus antwoordende, reageerde, zeide tot hen, ik zal u ook een woord vragen. Het welk indien gij mij zeggen zult, zo zal ik u ook zeggen door wat macht ik deze dingen doen. Met andere woorden, voordat ik uw vraag beantwoord, stel ik zelf een vraag. En als je op mijn vraag antwoord geeft, vertel ik ook door wat macht ik deze dingen doe. Dan komt de vraag, de doop door Johannes, van waar was die? Uit de hemel, dus van God of uit de mens? Nou, houden ze even beraad, ze trekken zich even terug en ze zeggen tegen elkaar en bij zichzelf, als wij nu zeggen uit de hemel van God, dan zal Jezus tegen ons zeggen, waarom heb je Johannes de Doper niet geloofd? Een van mijn knechten. Die kwam om je uit te nodigen. Maar als wij nou tegen hem zeggen, het is uit de mensen, dus niet van God, maar van jezelf. Jij, Jezus, zoon van Jozef en Maria. Dan zal de schare zeggen, dat is niet waar. Johannes is een profeet. En Jezus uit Nazareth is ook een profeet. Niemand kan deze dingen doen. Daar is de schare van overtuigd. Zo God het hem niet gegeven heeft. En ze kiezen dus voor het neutrale midden en zeggen, ja, geen idee. Ik wil even een stap achteruit doen, gemeente. En een aantal lijnen trekken. Deze gelijkenis wordt behandeld tegen de achtergrond van de prediking van het evangelie. Wat is nu eigenlijk prediken? Wat maakt het dat deze dienst een eredienst is? Waar de bediening van de verzoening plaatsvindt. De deuren van het koninkrijk der hemelen worden geopend. En onder de prediking van het evangelie de deuren van het koninkrijk der hemelen ook worden toegesloten, zoals zondag 31 dat zegt. Dat heeft alles te maken met bevoegdheid. niet de bevoegdheid van een dominee of een ouderling die voorgaat in de eredienst. Kijk maar naar die gelijkenis. Die knechten ontlenen hun gezag, kom tot de bruiloft, aan hun koning. Ze zijn maar knechten. Loop jongens, boodschappen jongens. Het enige waarvan ze kunnen zeggen, ik ben knecht van de koning, is door aan te tonen dat ze ook bevoegd zijn. Bijvoorbeeld door bij die gasten aan te kloppen die genodigd zijn om te komen tot de bruiloft van de koningszoon. En hen de uitnodiging van de koning voor te houden. Met die uitnodiging identificeren die knechten zichzelf. Ze hoeven niet te vertellen hoe ze heet. Dat is ook niet eens heel erg belangrijk. Het enige wat duidelijk wordt is dat ze namens de koning gezonden worden. En in naam van de koning de uitnodiging laten uitgaan. En in dienst van de koning de gasten opkomen halen. En de koning helpen om de bruiloft te maken tot een bruiloftsfeest. Ze lopen eromheen, ze verlenen hand- en spandiensten. Maar de koning en zijn zoon met zijn aanstaande vrouw, die staan in het middelpunt. Nu zegt de zaligmaker tegen deze mensen, fariseeën en schriftgeleerden. Nog niet zo lang geleden stond de laatste knecht van de koning op de stoep. Johannes de Doper is zijn naam. Kwam die nou voor zichzelf? Of kwam die namens de zender? En dan is het aangrijpende dat deze mensen het in het midden laten, zoals gebruikelijk is, ook in de kerk nu, ook in onze kerk, door iemand die de koning nog niet kent, om de boodschap van het evangelie, de belofte van het evangelie, te neutraliseren. Het in het midden te laten liggen. Mag ik zo eens wat voorbeelden noemen? Oh ja. Is het wel voor mij? Trekken we de betrouwbaarheid van de uitnodiging in twijfel? Dan zeggen we eigenlijk, ja, vergist u zich niet, u moet misschien een deur verder zijn. Die knecht staat me niet aan. Preek te oppervlakkig of te moeilijk, te lang of te kort, te saai of te snel. Altijd een op- of aanmerking, niet op de boodschap, maar op de boodschappenjongen. In het midden laten liggen en pareren. Langs je heen laten glijden. Zomaar van die tactiek. Waarvan de Heer Jezus zegt uiteindelijk. En zij wilde niet. De deur dichtslaan. Want wat is nou het kenmerkende van een gast? Als je ergens uitgenodigd wordt om als gast daar te zijn, hoef je niet met een sleutel de deur open te doen. Maar kan het zomaar gebeuren als de gastheer je aanziet komen, dat je niet eens hoeft te kloppen of aan te bellen, maar gaat de deur van binnenuit open. Je bent welkom als gast. En dat raakt me ook iedere keer in zondag 31 gemeente. Als u even let op die volgende in zondag 31, laten we er maar even naar kijken. Dan begint deze zondag niet bij een dichte deur. Die wij moeten openen. Maar dan is de volgorde, en let u daar alstublieft op, die volgorde zegt dus alles over wie God is in de verkondiging van het evangelie. Juist vanuit God gezien. Dan staat in antwoord 84, hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het evangelie ontsloten, dus de deuren gaan open en toegesloten. En er wordt eerst heel uitvoerig uitgelegd hoe de deur van binnenuit door God wordt open gedaan. En als we 2/3 van het antwoord hebben gehad, dat laatste gedeelte van dit antwoord, dat gaat in op het toesluiten. Als de catechismus dan zegt, daarentegen alle ongelovigen die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toren van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Vanuit God gezien staat de deur dus open. En worden alle die onder de verkondiging van het evangelie zitten, hier in de kerk, maar ook thuis, of je nou lid bent van de gemeente of meeluistert, genodigd om te komen. Van Gods wegen genodigd om te komen. God nodigt u. Misschien hoor je dat voor het eerst vanmiddag. En dat is niet omdat het voor het eerst zo vanmiddag wordt gezegd. Maar raakt het je nu? Wat een zegen. Maar mag ik dan toch even in het licht van die gelijkenis met u terugkijken op de achterliggende keren. Ziet u die herhaalde beweging in die gelijkenis? Eerst de uitnodiging. Dan de knecht. Gaan terug met lege handen en worden opnieuw teruggestuurd naar diezelfde genodigde. Met dat indringende bevel. Nee, dat is geen bevel meer in de gelijkenis. We zagen het net ook al en het verbaast ons dat die koning er zegt, als je niet van mij komt, kom dan voor het lekkere eten. Waarom die koning zo doet? Hij wil dat de koninklijke bruiloft een geslaagde bruiloft wordt. Dat als hij binnenkomt in de bruiloftzaal en de bruiloft aanvangt, hij alles overziet. En trots is op zijn zoon, omdat de zaal vol is. Ziet u dat, gemeente? Mag ik dat beeld dan maar even doortrekken naar de Heere? Dat er nou achter zit, achter de verkondiging van het evangelie. De Heere wil dat de hemel vol is. Vanuit God gezien het liefst met iedereen die het evangelie hoort. Dat er niemand achterblijft. En dat de Heere zo laag afdaalt onder de verkondiging van het evangelie door alles in te zetten om uw hart te overtuigen dat het de moeite waard is om God te leren kennen om wie hij is en om zijn gaven. Zie hem daar zitten op het tempelplein. De laatste knecht. De zoon van de koning. Want ik zei het al, gemeente, de Heere Jezus geeft niet een direct antwoord op die vraag van de fariseeën en de schriftgeleerden. De vraag, uit wat voor bevoegdheid, met wat voor gezag predikt u hier? Het enige wat de Heere Jezus wel doet, en daarin zien we ook iets van zijn knechtsgestalte naar voren komen, hij vraagt niet de aandacht voor zichzelf op, maar hij laat deze mensen de nodiging lezen. Wat die nodiging is, wel die drie gelijkenissen. En als u die drie gelijkenissen zo even naast elkaar plaatst, gemeente, dan zult u zien dat er allerlei dwarsverbanden lopen. Alleen al het verband tussen een vader en een zoon. De eerste gelijkenis, een vader had 2 zonen. De tweede gelijkenis van de boze wijngaardenier. Een vader die op reis gaat en blijkbaar ook zijn gezin heeft meegenomen. Want als de ene knecht naar de andere knecht wordt afgescheept of weggeschopt omdat hij geen gehoor krijgt bij de wijngaardeniers die de wijngaard hebben gepacht, dan zegt die vader uiteindelijk, ik zal mijn zoon zenden. Dat is de erfgenaam. Ik weet zeker, als ze hem zullen aankomen, dat ze hem zullen ontzien. Maar hij heeft zich vergist in die boze wijngaardeniers. Het omgekeerde gebeurt juist. Ze zien de zoon en ze zeggen, dat is de erfgenaam, we grijpen hem. Vader, zoon en de koninklijke bruiloft. Een vader die een bruiloft organiseert voor zijn zoon. Ziet u iets, mag ik dat vanmiddag heel kort aanstippen, maar dat ontroert me wel. Ziet u iets van Jezus' vernederende houding? Als hij in het vertellen van die gelijkenis zich opstelt als een knecht. En die tegen de gasten zegt die genodigd worden, ik ben die zoon. Kom voor mij. Maar dat hij nog één keer in die drie gelijkenissen de belofte van het evangelie hun voorhoudt. Kom tot God. Waarschuwend, lokkend, bruiloft, vermanend, aansporend. Alles wordt nog één keer in de strijd geworpen om zondaren te vangen in het net van het evangelie. Wat getroost de Heere zich een moeite gemeente om ons binnen te krijgen in de bruiloftzaal. Ook onder de verkondiging van het evangelie. Ik moet denken aan die ene knecht, niet om alle andere knechten en mezelf met hem te gaan vergelijken. Integendeel, wij staan maar in de schaduw van Paulus. Maar die dat wel op een hele ontroerende wijze uitlegt in 2 Korinthe 5. Zo zijn wij dan gezanten van 's hemels wegen, alsof God door ons bidt. Knecht valt weg achter zijn meester. En de meester spreekt door de nodiging tot de gasten. Tegen die achtergrondgemeente moet u ook de uitdrukking lezen in het bevestigingsformulier van predikant. Als de gemeente wordt voorgehouden dat door de mond van de dienaar het God is die tot de gemeente spreekt. Geen vrijblijvend verhaaltje dus op de kansel. Maar de beladenheid. Kom. Stempelt als het goed is de prediking van het evangelie. Heb jij zo wel eens geluisterd? Dat de knecht wegviel. Achter het woord. En dat de knecht, de zoon, door het woord tot je kwam. En je lokte. En nodigde. Ze gooien de deur dicht. Alleen op die manier gaat iemand onder de verkondiging van het evangelie verloren. Die door voor een geopende deur heen en weer te drentelen, ga ik nou wel of niet naar binnen? Kan ik komen? Mag ik komen? Maar je bent genodigd. En je hebt het recht om te komen. U gelooft me niet? Mag ik één zinnetje citeren uit de belofte van het evangelie? O alle gij einde der aarde, wend u naar mij toe en wordt behouden. Er staat letterlijk, draai je gezicht om. Kijk God in zijn ogen. Je bent zalig. Het doet pijn als je vanmiddag in de kerk zit of meeluistert. Terwijl je Christus niet kent. Ligt dat nou aan hem? Ligt dat nou aan zijn geduld? Ligt dat aan de belofte? Ligt dat aan Gods gewilligheid? Ligt dat aan de opzoekende zondaarsliefde van de Heer? Of moeten we vanmiddag eerlijk zijn? De deur die van binnenuit open ging naar u, wordt van buiten dichtgegooid. Maak er een stap naar het tweede punt, gemeente. De gastheer opent die deur opnieuw. Dat doet hij op een bijzondere manier hier in deze gelijkenis. Laten we het maar even lezen. En dan grijpen we toch nog een keer terug naar een van die andere twee gelijkenissen. Door diezelfde knechten er weer op uit te sturen. En hij geeft hun de volgende opdracht mee. We lezen dat maar even in de gelijkenis die we vanmiddag samen beluisteren. De knechten worden erop uitgestuurd. Dus voor de vierde keer. Waarom? Omdat de zaal vol moet komen. En als die knecht erop wordt uitgeworden gestuurd, dan geeft de koning ook een bijzondere opdracht mee. Hij zegt tegen de knechten, vers 8, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waardig. Dat komt omdat de genodigden het niet nodig vinden om mijn zoon te vereren met hun aanwezigheid op zijn bruiloft. Daarom, vers 9, gaat uit op de uitgangen van de wegen en zoveel en als gij er zult vinden, roep ze tot de bruiloft. Deze uitdrukking die de Heer Jezus gebruikt, de uitgangen van de wegen, zegt ook iets over de situatie in het land van de Bijbel in Jezus' dag. Eigenlijk waren in de Bijbel maar een paar doorgaande wegen. Een weg, een karavaanroute vanuit Egypte, zo langs de Middellandse Zee, langs de kuststeden in Israël omhoog naar het noorden. De koninklijke weg tussen Jeruzalem en Jericho, die speciaal voor de koning en later voor de Romeinse stadhouder was aangelegd, zodat deze man als hij van de ene plaats naar de andere plaats, van zijn zomerpaleis naar zijn winterpaleis ging, zijn rijtuig kon gebruiken. Maar bij alle andere wegen in het land van de Bijbel gebeurde het heel vaak dat ze opeens zomaar ergens stopten, midden in de wildernis, in de woestenij. Daar hield de weg op. En daarachter, daar zag je dan wat hutjes, wat tenten, schamele gebouwtjes van de armoedzaaiers. Dat was nou een plaats die de samenleving hun vergunde. Aan de rand van een doodlopende weg. Zodat je ze niet elke dag tegenkwam. Want dat waren mensen waar je op neerkeek. Met de boog omheen liep. Het uitvaagsel, het uitbraaksel van die dagen. Daar stuurt de koning zijn knechten naartoe. Zie je die knechten gaan? Over de weg. Het ene landhuis voorbij. Andere kasteel, derde vrijstaande woning, villa, het wordt stil, de weg, en dan houdt de weg op. Dan moet die man van zijn wagen stappen, met die deurtjes aankloppen, en dan gaat er zo krakend deurtje open, dan staat er zo'n arme sloeber, die krijgt de schrik van zijn leven. Een knecht van de koning op de stoep, wat is hier aan de hand? Nou, u bent uitgenodigd voor de koninklijke bruiloft, dat kan niet waar zijn. Het is echt waar. Kijk maar. Dit is de uitnodiging voor u. Voor mij, ja, kijk maar op de uitnodiging, daar staat geschreven. Ik lees het maar even wat er ook staat hier in het evangelie. Als de koning die knechten erop uitstuurt, gaat op de uitgangen van de weg. Dat is toch uw adres? Iedereen die je aantreft. Vers 9. roept ze tot de bruiloft. Wat zijn dat voor soorten mensen? Dat zijn natuurlijk mensen die direct willen komen. Nou, gemeente, wij kunnen ons niet verplaatsen in het leven van een zwerver of een dakloze. Sommigen onder ons komen door hun werk of op een andere manier ermee in aanraking. En ondanks dat je ze regelmatig ontmoet, zijn er toch twee totaal verschillende werelden, of niet? U stapt weer in uw auto, u rijdt terug vanuit Rotterdam of van een andere plaats. U komt in Sliedrecht aan, zet de auto voor de deur en u stapt naar binnen. En u weet, ik ben binnen en hij ligt onder de brug. Denk je dat zo'n zwerver meteen overtuigd is als hij zo'n uitnodiging krijgt? Ik denk dat die knecht hebben moeten praten als brugman. Om uit te leggen dat het echt waar is. Maar wie bedoelt Jezus met deze mens? Wel, daarvoor hebben we die eerste gelijkenis nodig, gemeente. Ik zei het al een paar keer. De gelijkenis die vanmiddag voor ons ligt opengeslagen is onderdeel van drie gelijkenissen. Aan de hand van die drie gelijkenissen legt de Heere Jezus uit hoe de Heeren de koninklijke bruiloftzaal volmaakt. De eerste gelijkenis is een gelijkenis van een vader met twee zonen. Kijk maar mee in hoofdstuk 21, vers 28. Daar legt hij uit, door wat macht hij de prediking van het evangelie laat klinken in Jeruzalem. En hij zegt dan in die eerste gelijkenis, maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen, gaande tot de eerste, zei hij tegen die zoon, zo ga heen, werk heden in mijn wijngaard. En zoals je dat wel eens zegt tegen een van je kinderen, wil je dit even doen of dat voor me doen? En ik denk dat menig ouder dan herkent wat er volgt, dan zegt die zoon tegen die vader, ik doe het. De eerste zoon zegt, ik wil niet, geen zin in, ik heb andere dingen te doen. Die vader gaat dan ondertussen naar die tweede zoon en die zegt tegen hem, je broer of je zus, die willen niet, wil jij het dan graag doen? En die zegt, ja hoor, ik ga. Maar als die vader bij die tweede staat, komt die eerste tot inkeer. En hij staat op en hij gaat naar de wijngaard. En de tweede die zegt, ik ga, die blijft thuis. En dan legt de Heere Jezus in die eerste gelijkenis uit wie hij met die ene zoon bedoelt, die belooft te gaan en thuis blijft, en wie hij met die andere zoon bedoelt, die niet wil en uiteindelijk toch gaat. Dat staat in vers 31. Wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan? Dat legt hij dan terug als vraag bij die fariseeën. En ze zeggen allemaal tegen hem, dat is natuurlijk duidelijk, de eerste. Dat was de zoon die zei, ik wil niet, en toch uiteindelijk in de benen kwam, opstapte en naar die wijngaard ging. En dan zegt de Heer Jezus vervolgens in vers 31, voorwaar, ik zeg u, dat tollenaren en hoeren u voorgaan in het koninkrijk van God. Kijk, daar heb je nou de tekening van die gasten, die door die knechten uit die uitvalswegen buiten in dat gebied worden opgehaald, om te komen tot de koninklijke bruiloft. Ze wonen op het adres onbekend. En hun naam is hoer, tollenaar, zondaar. Dat zijn de gasten waarvan een groot deel op dit moment al boven is. Mensen die door de anderen buiten worden geplaatst. Die wij er ook buiten houden. Die we niet zien. Maar God dus wel. Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen, dan moeten we allemaal gaan evangeliseren natuurlijk in de straten van Rotterdam. Want daar tref je die mensen aan. Nou, daar is helemaal niets op tegen als jij je aanmeldt bij bijvoorbeeld Stichting Ontmoeting en je opgeeft voor vrijwilliger. Kan ook gewoon in Sliedrecht blijven. Gewoon in je eigen straat. Toch? Mensen die langs de kerk lopen. Langslopen. Maar ik wil vanmiddag, en dat is ook de strekking van deze gelijkenis, die hoeren en tollenaren ook gaan, mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen vanmiddag, gaan opzoeken als dienstknecht van koning Jezus in de gemeente van Sliedrecht-Bethel. Zitten ze hier dan? Ja. Zal ik ze eens beschrijven? Dat zijn bijvoorbeeld mensen die onder de verkondiging van het evangelie zichzelf niet waardig vinden om binnen te gaan in de bruiloftzaal van koning Jezus. Die zichzelf herkennen in de houding van de hoofdman van Capernaum toen hij doorkreeg dat de Heer Jezus onderweg was naar zijn huis. De man kreeg de schrik van zijn leven. Hij stuurt direct een knecht erop uit en hij zegt tegen die knecht: Heere, ik ben het niet waard dat u bij mij komt. Spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Mag ik dat nou vanmiddag in alle onbevangenheid, ook tegen de achtergrond van zondag 31, is vast vraag bij u en bij jezelf neerleggen, ook bij mijzelf. Heb jij jezelf al een keer buitengesloten onder de verkondiging van het evangelie, niet omdat God je buitensloot, maar dat je die klein kon krijgen voor de Heere, dat hij jou nou bedoelt, jou persoonlijk aanspreekt, tegen jou zegt: kijk nou eens in de uitnodiging van het Koninkrijk der Hemelen, lees de belofte van het evangelie, keer op keer zijn knechten stuurt, om te kloppen, om te nodigen, om je te overreden, met maar één doel: op dat de koninklijke bruiloftzaal vol zal worden. En jij tussen al die gasten, namens koning Jezus, ook een plaatsje hebt gekregen. Mag ik dat eens aan u vragen, gemeente? Daar begint het toch. Als de belofte van het evangelie door de Heilige Geest wordt toegepast aan je leven, dan plaats je jezelf erbuiten. En wordt het een wonder. Als ik die belofte lees, en door genade dankzij het overtuigende werk van de Heilige Geest in de uitnodiging mijn adres, mijn naam en mijn afkomst zie, dat God dus weet waar ik woon. Die koning weet dat. Die weet niet alleen waar zijn gasten wonen, de genodigden, mensen van stand en van status waar hij dagelijks mee omging. Blijkbaar weet hij dus ook dat op de uitgangen van die weg het uitvaagsel van de samenleving van die dagen zijn tent of zijn hutje heeft opgeslagen. En daar zendt hij zijn knechten naartoe. Om hen uit te nodigen. Als dat het geval is, gemeente, en als u door het woord erbuiten bent geplaatst en tegelijkertijd de trekkende liefde van de Heer ook ondervindt onder de verkondiging van het evangelie, dat het overweldigt de opzoekende zondaars van de liefde van de Heer en dat je daar al te klein wordt, dan mag ik vanmiddag ook even samen met u lezen wat er in zondag 31 staat. Zullen we dat even doen? Er staat in zondag 31, en hoort u dat, u die u herkent, in die mensen, hoeren, tollenaren die daar wonen op adres onbekend, er staat in zondag 31, dat aan u openlijk op dit moment in het openbaar dus betuigd wordt, dat u, zo dikwijls als u de belofte van het evangelie met een waar geloof zal aannemen, waarachtiglijk al uw zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Nou, meneer, hoor ik iemand zeggen, maar ik struikel vanmiddag over dat woordje waar geloof. En dat doet ook pijn. Toch? Geen pijn vanuit het idee, dan kom ik dus niet in de hemel. Maar pijn. Omdat God zo goed is. Omdat het werk van Christus zo volkomen is. Kom, want alle dingen zijn gereed, zeggen die knechten. Omdat de Heere zo lieflijk lokt, nodigt en trekt. En zullen we dan eens luisteren naar wat het troostboek ons voorhoudt. Wat een waar geloof is. Zullen we even terugbladeren, zondag 23. Ik denk dat dat ook moet in deze gelijkenis, gemeente. Ik wil het maar even met u lezen. Als die uitnodiging van het evangelie klinkt, de belofte van het evangelie, dan zullen we terug moeten naar zondag 23. En dan staat er, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Wat geeft nou mij het recht om de belofte van het evangelie te mijnen en toe te eigenen? Dan staat er alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Zie je, waar geloof, wat dat is? Alzo dat. Al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb. Zullen we ons even verplaatsen, gemeente, in zo'n tollenaar of hoer die uitgenodigd wordt door een van de dienstknechten van de koning. Het eerste wat die man zegt, is het voor mij. Die knecht, die legt het uit en die praat. Het tweede wat die tollenaar zou zeggen, ja maar, moet je eens goed luisteren, het is een koninklijke bruiloft. Ik heb geen eens koninklijke kleding. Ze zien me daar zitten, dat is die tollenaar. Een hoer zou hetzelfde zeggen, denk ik. Hè? Ze zien me daar zitten. Ze weten wie ik ben, als publieke vrouw, wat ik allemaal gedaan heb. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, heeft die koning zich niet vergist. Hij kan dan wel zeggen dat ik zo'n verleden heb en toch mag komen. Maar ik ben een tollenaar. En dan gaat zondag 23 verder. Nochtans. Ondanks dat allemaal. God. Zonder enige verdienste mijnerzijds. Uit loutere genade mij de volkomen genoegdoening. Gerechtigheid en heiligheid. En ik trek even de lijn door naar volgende week. De gerechtigheid van Christus als dat bruiloftskleed. Mij om de schouders werpt, zodat mijn bestaan bedekt wordt met Jezus onschuld, schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gedaan. Nee, in de bruiloftszaal hierboven, daar zitten geen hoeren, tollenaren meer. Dat bestaan ligt achter hun. Daar zitten alleen maar gasten. God kent zijn gasten. Kent hun verleden. Maar als we al luisteren naar de gelijkenis vanmiddag. Even mag ik het eerbiedig zo zeggen, gemeente. Om de hoek van de deur de bruiloftzaal inkijken. Dan zie ik daar geen hoeren en tollenaren meer zitten. Maar een grote schare met witte klederen. Allemaal gericht op het lam. En ze zingen het. Gij alleen zijt waardig. Om te ontvangen. Alle lof, eer en aanbidding. Want gij hebt ons goden gekocht. Met uw bloed. Voordat de deur dicht gaat. Kom je binnen? Amen.